Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien gasten ook vanavond in ons midden. Nog nagenietend van de prachtige Paas- en Pinksterboodschap, moest ik in deze feestvrije periode van het kerkelijk jaar nog weer eens terugdenken aan Psalm 16. En dan in het bijzonder aan de tekst die vanavond onze aandacht vraagt, vers 9 en wat daarop volgt. Daarom verheugt zich mijn hart, juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut, want u levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien, nee, u wijst mij de weg naar het leven. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Wat krijgen deze oude versen vanuit de opstanding van Jezus als eerste van velen een prachtig diepe betekenis. Een diepe lading die ook zelf in de schrift aan deze psalm gegeven wordt. De meest diepe betekenis, zou ik bijna zeggen. Bijvoorbeeld in Petrus zijn preek op de eerste Pinksterdag, waarbij hij dan het belang van de opstanding van Jezus onderstreept. Ja, zo mogen wij levend naar Pasen en Pinksteren weten. Hierop mogen we vertrouwen. Als je gelooft in God en Jezus als je redder gevonden hebt, zul je niet worden overgeleverd aan het dodenrijk. Dan ben je op weg naar Gods grote toekomst. Dan rest jou straks een lieflijke plek aan de zijde van de Heer. Dat is toch voor ons allemaal, denk ik, een machtig perspectief. Zeker op het moment dat je weet, ik kom daar steeds dichterbij, zet dat misschien wel aan het denken. Of als je een geliefde verloren hebt en weet dat dat ook voor deze of die persoon geldt. Zeker een troostrijke, prachtige gedachte. En toch, daar moet ik eerlijk over zijn, heb ik toen ik eens wat ging studeren op deze tekst, ontdekt dat, ja, hoe belangrijk en hoe legitiem het ook is om je gedachten vooral ook bij deze tekst te laten gaan naar een leven na dit leven. Petrus doet het zo, Paulus ook. Dat is dus de diepste vervulling van Psalm 16, denk ik. Hoe legitiem het dus ook is om die gedachte te hebben, tegelijkertijd mag je ook zeggen dat de oorspronkelijke betekenis van Psalm 16 vermoedelijk een andere is. Weet u, in zijn algemeenheid mag je denk ik zeggen, in het Oude Testament had men niet een heel helder beeld van een leven na dit leven. Pas in het Nieuwe Testament wordt ons daar veel meer over bekend. En wanneer de dichter nu in een oud-testamentische situatie zegt, u levert mij niet over aan een dodenrijk, ja, dan zit daar een profetisch perspectief in, zeggen wij dan terugkijkend. Maar dan ligt het ook voor de hand dat het hem in de eerste plaats niet per se gaat over redding door de dood heen. Daar had de man niet zo'n beeld bij. Nee, dan ligt het veel meer voor de hand dat de dichter gelooft dat de Heer hem nu, op dit moment in zijn leven, alles zal geven wat nodig is. En in het verlengde daarvan mag je zeggen, het gaat de dichter, denk ik in deze psalm, vooral ook over Gods bescherming en beschutting in dit leven. In dit leven zal ik niet vallen uit de hand van God. Daar wil de dichter met ons over spreken. En omdat hij dat gelooft over zijn leven, is hij die blije en dankbare man zoals we hem tegenkomen in vers 9. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Ik voel me veilig en bij God beschut. Nou, vanavond wil ik de vraag in ons midden leggen of wij iets van die rust, of noem het vreugde in God, vertrouwen op God, in ons eigen leven herkennen. En nogmaals, dat niet om te doen alsof het in het christelijk geloof vooral gaat om voorspoed in dit leven. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. We zijn onderweg naar het echte leven, dat komt. Maar wel toch omdat we ook onderweg daarnaartoe met de belofte leven van Jezus, die zegt, ja, maar ik ben onderweg alle dagen bij je. Daarom vragen we ons vanuit vers 9 af of we ons herkennen in die blijdschap, nu al die de dichter heeft, mijn hart is verheugd, mijn ziel juicht. Of we ons herkennen in het vertrouwen dat deze man stelt op God. En daarvoor is het behulpzaam misschien eerst iets over de dichter op te merken. Weet u, als ik deze psalm op me in laat werken, dan krijg ik de indruk dat deze man, David staat erboven, hè, heel goed mogelijk dat David deze psalm gedicht heeft. geen gemakkelijk leven heeft gehad. En vanuit het leven van David kun je dat natuurlijk op tal van manieren invulling aangeven. Je ziet het ook in de psalm zelf. Want als de dichter begint met: behoed mij Heer, ik schuil bij u. Als hij spreekt over veiligheid en beschutting, dat heeft hij blijkbaar nodig. Ja, dan ontstaat toch op zijn minst het beeld van een man die echt het een en ander voor zijn kiezen heeft gehad. En vanuit de verhalen die we weten van koning David, het op de vlucht zijn, tal van momenten, kun je daar van alles bij voorstellen. Het is dus niet een of andere geluksvogel die aan het woord komt in vers 9. Het is een man met een leven vol ups en downs. En ik denk dat de dichter daarmee ook dichterbij kan komen. En ik denk ook dat de Heer het ook zo bedoeld heeft. Dat wij ons eigen leven ook mee inlezen in zo'n psalm als dit. Je mag je gaan herkennen in deze man. En oké, dan is het helder. Niet iedereen herkent op elk moment in zijn leven zo heel dat hartstochtelijke van: ik heb beschutting van u nodig, Heere God. Er zijn ook momenten dat het ons goed gaat. Nou, misschien nu wel. Je staat voor de vakantie en de andere toon in je leven is zichtbaar dan de begin van de psalm. En toch denk ik dat ieder zich op momenten in zijn leven hier wel in kan herkennen. Want wie kan dan zeggen dat het hem altijd naar voor de wind gaat? Zeker hen onder ons die misschien wel nu op dit moment onrust in hun leven hebben, om wat voor reden dan ook, kunnen zich daarin gaan herkennen. En tegen die achtergrond komt dan de vraag, denk ik, nog weer extra terug, of we ons dan ook herkennen in de vreugde van deze dichter. Mijn hart is verheugd. Ik voel me gerust. Kunnen we dat meezeggen? Ondanks dit of ondanks dat. Heer, dat speelt er in mijn leven. Maar ik voel me verheugd in u. Want misschien is het belangrijk, als we daarover na gaan denken, dat je het op dit punt niet mooier maakt dan het vaak is. God dank ja, en er zullen mensen zijn die dat heel makkelijk vanuit hun leven kunnen illustreren. God dank ja, zijn er momenten dat er van alles en nog wat aan de hand is in ons leven en we zomaar deze toon kunnen treffen. En toch, eerlijkheid gebiedt ook wel te zeggen dat het een worsteling kan zijn. Een geloofsworsteling. Waarom dan vragen? Of er zit van allerlei andere dingen in je hart waarin het niet zo makkelijk is om zicht te houden op God en in hem je vreugde te vinden. En, moet ook eerlijk over zijn, soms kabbelt het leven ook gewoon door. En dan gaat het leven zoals het gaat. En ben je niet zo bezig met het vinden van vreugde in God als een fundament onder je leven. Nou, wat is het in het licht van die ervaring belangrijk dat we vanavond eens even bij deze dichter in de leer gaan. Want dat wil hij denk ik ook graag. Door ons te vragen, maar hoe komt het nou dichter dat jij dit gevonden hebt? Ja, natuurlijk zeggen we met elkaar, als je dit geloof hebt, is dat een geschenk van God. Zeer zeker. En toch, deze dichter doet van zijn eigen kant ook mee met God, zou ik bijna willen zeggen. Hoe heb jij dit zo voor elkaar gekregen, dichter? Waar heb je het geleerd? Wat heb je gedaan? Vertel het ons, want ook wij hebben dat soms zo nodig. En weet u, het is in dit verband gewoon buitengewoon veelzeggend dat de preektekst begint met het woordje daarom. Daarom verheugt zich mijn hart. Wat we hieruit opmaken? Nou, de toon van vers 9 heeft alles te maken met wat hij daarvoor in vers 1 tot 8 gedaan heeft. En daarom gaan we de tekst eens langslopen en er een paar dingen uitpikken. Ik denk dat er misschien iets tussen zit waar wij ook wat mee zouden kunnen. Behoed mij God, ik schuil bij u. Dat is het veelzeggende begin toch van Psalm 16. Het is een gebed, een vertrouwensaanspraak. Je zou ook kunnen zeggen, hier is iemand die oefent in de omgang met God. Hier is iemand aan het woord die van zijn kant heel actief de band met zijn God aanhaalt. Het is blijkbaar volgens deze man de eerste stap op het vinden, op het pad van het vinden van vreugde in God. Behoed mij God, ik schuil bij u. Dat je dat tegen God zegt. Dat je er tijd voor maakt. Dat je deelt waar je tegenaan loopt. En ik las van de week in het dagboekje van mijn dochter, 7 jaar. je hoeft niet oud te zijn om daarmee te beginnen. Er stond in dat boekje, vertel nou eens komende dag eens een paar keer gewoon wat je meemaakt aan God. Waar je blij mee bent, maar ook waar je verdrietig om je bent. Leg je hart open voor de Heer. Nou, dat is wat de dichter hier doet. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik wil de dingen met u delen. Daar maakt hij tijd voor. Nou, is dat iets wat we herkennen? Is dat iets wat soms misschien ook wegzakt, bij mij wel, waar ik ook weer eens aan herinnerd moet worden? Hoe zit dat bij mij? Deel ik de dingen waar ik echt mee zit met God in mijn leven? Een tweede is dan wat je leest in vers 2. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Ik lees dit zo, dat de dichter, versterkt door de tijd die hij met God doorbrengt, zich meer bewust wordt van wie God is. En dan ook zich heel bewust opstelt vanuit de relatie die God zelf met hem is aangegaan. Want zo mag je dit vers ontvangen. Ik ben de Heer, jullie God. Zo openbaart God zich aan het volk Israël. Exodus 20, u hoort het vaak. Nou, in dit vers antwoordt de dichter van zijn kant, inderdaad, u bent mijn Heer. En dat wil ik ook graag. Ik wil u als Heer erkennen en dienen in mijn leven. Want u bent mijn enig bezit, mijn levensbeker. Mijn leven met u is het allerbeste wat mij is overkomen. U bent de grond van mijn bestaan. Dat is dus het tweede wat de man doet. Bewust leven vanuit de relatie die God met hem is aangegaan. Ook dat roept de vraag op of we daar iets van herkennen in ons leven. Weet je, als we gedoopt zijn, en dat geldt denk ik voor de meeste van ons, misschien wel voor iedereen, dan is het toch zo dat God van zijn kant als eerste tegen ons gezegd heeft, ik wil je vader zijn. Ik wil in Jezus je redder zijn. Ik wil in de geest in je wonen en je aan Jezus verbinden. En nee, dat hebben wij inderdaad helemaal niet verdiend. En ja, daarom hebben we ook de diepste vervulling in Jezus van deze psalm elke keer weer nodig. Zijn opstanding, zijn gang naar Golgotha hebben we nodig om daar het fundament onder te krijgen. Maar het is wel zo dat God het toen gezegd heeft. Ik wil jouw vader zijn. Ik wil voor je zorgen. En als God het belooft, dan zal hij het niet ongedaan maken. Nou, herkennen wij dan van onze kant de reactie van deze dichter? Herkennen we dan ook het verlangen om de Heer als allerbelangrijkste in ons leven te hebben? U bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Geloven we dat het beste wat ons is overkomen, het geloof in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande Heer, en doen we daar dan ook wat mooi? Hoe? Nou, misschien wel, voor de meesten zal dat misschien niet meer opgaan, maar misschien wel gewoon door je eens af te vragen, zou het niet ook eens tijd worden om expliciet van mijn kant uit te belijden dat ik graag met die Heer wil leven? Door, in onze traditie kennen we dat, hè, gewoon eens voor in de kerk te komen staan en belijdenis af te leggen van je geloof. Of door daar gewoon in je vriendengroep of in je familie eens over te spreken. Dit is de Heer die mij zijn hand uitreikt. Ik wil graag met hem als Heer leven. Of, zo zeg ik het graag tegen mijn dochter, gewoon aan het eind van elke dag, als je gaat bidden, aan de Heer vertellen dat je heel graag zijn kind wil zijn en naar hem wil luisteren. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. En ja, dan is het niet voor niets dat de dichter volgt, denk ik ook, met het derde. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Weet je, dit vind ik interessant. Niet zo gemakkelijk trouwens ook. Deze handeling van de dichter laat volgens mij zien dat op het moment dat jij zegt, ja, maar ik wil heel graag met die God die ik ken in Jezus als Heer leven, dat daar soms dan ook bij hoort dat je breekt met dingen die een leven met hem in de weg staan. Leven met God is tegen hem zeggen, Tegen anderen zeggen misschien ook wel dat hij het allerbelangrijkste voor je is. En hem vragen, wilt u dat ook waarmaken in mijn leven? Vul mij daarvoor met uw geest. Geef me ook dat ik daar handen en voeten aan geef. Dat dat niet alleen maar iets is van de mond. En daar hoort dan soms ook gewoon bij. Breken met dingen die een leven met God bemoeilijken. En soms gaat dat over dingen die heel duidelijk zijn. Waarvan we weten dat ze niet kloppen. We worstelen er misschien ook wel mee. Moeten we mee breken? Of op zijn minst dat bij de Heer brengen. Heer, wilt u mij helpen om daarmee te breken? Soms gaat het ook geniepiger, denk ik. Weet u, wij mensen zijn in onszelf minder ongedeeld dan eigenlijk goed voor ons is. Wij kunnen God lief hebben en tegelijkertijd ook nogal begaan zijn met de dingen van vandaag. De afgoden van vandaag, deze wereld. Het is toch niet voor niks dat Jezus ook heel radicaal is in zijn oproep. Laat alles achter je. Of dat hij het zo vaak heeft over de God van de mammon. Het is ook niet voor niks toch dat ook Paulus aan de Nieuwtestamentische gemeente zo vaak zegt. Ja, maar leef nou ook zoals je door God bedoeld bent. Wees heilig, want God is heilig. Nou, wij zijn vaak niet zo ongedeeld. Dat herken je misschien wel in je leven. En zo lees ik dan van deze dichter, dat leer ik van hem. Als ik mezelf dan nooit eens afvraag, maar zijn er nou dingen in mijn leven die een leven met die God, waar ik zo blij over mag zijn, bemoeilijken, dan zou het kunnen zijn dat die God wat uit het zicht raakt voor mij. En dan zul je niet de vreugde vinden, althans zo gelooft de dichter, die hij gevonden heeft in vers 9. Je kunt het eenvoudig zeggen, de dichter roept ons op om God ongedeeld lief te hebben. En uiteindelijk roept hij daardoor misschien ook wel weer op tot gebed. Heer, laat Heer iets van zijn waar zijn in mijn leven. En ja, zeker als ik daar dan over nadenk, dan weet ik weer hoe bevoorrecht we zijn. Dat wij mogen weten dat deze psalm zijn diepste vervulling vindt in Jezus Christus. Want hebben we hem juist op dit vlak dan ook nodig, met onze tekorten. En wat mogen we dan toch ook weten, dat het niet voor niets is, dat hij is opgestaan, dat God zijn offer heeft goedgekeurd. Tegelijkertijd neemt dat de ernst van de vraag natuurlijk niet weg. Het maakt het juist relevanter, zou ik haast zeggen. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik nee. Wie u volgt, wacht veel verdriet. Moet je misschien gewoon eens over nadenken voor jezelf. Zijn er nou dingen in mijn leven die een leven met God in de weg staan? En breng dat dan bij God en bid hem om je daarin dan te leiden. En ja, dan kan het niet toevallig zijn dat er ook nog een vierde is dat de dichter ons wil leren. En daarvoor zijn we bij vers 7. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Het gaat de dichter hier om het inzicht dat hij krijgt van God. Wij zouden zeggen, hij krijgt inzichten vanuit het woord van God. Vermoedelijk voor de man gesproken via levieten. Blijkbaar geldt voor hem dat hij die inzichten nodig heeft. Tenminste, te midden van wat hij ervaart bij zichzelf, te midden van wat hij ervaart in de omstandigheden. Ik zie het eigenlijk zo. Het is Gods spreken dat hem helpt om keuzes te maken in zijn leven. Dat hem richting geeft. En tegelijkertijd is het Gods spreken dat hem dan ook op de been houdt in moeilijke momenten. De momenten dat hij ontdekt, hier klopt iets niet. De momenten dat er zoveel onrust en zorgen in zijn leven zijn. Het inzicht van God gekregen, dat maakt dat de man zich veilig en gerust weet. Nou, u weet, wij krijgen goddelijke inzichten op het moment dat wij ons afvragen wie Jezus Christus voor ons is. En op het moment dat hij via het woord van God tot ons komt, om ons ook richting te geven in ons leven, om ons ook uit te nodigen, om met alles wat we meedragen bij God te komen. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zegt de dichter. Hij is diep dankbaar voor het woord dat hij van God ontvangen heeft. Nou, de vraag is dan natuurlijk, herkennen we dat ook? Is Jezus belangrijk, maar ook iets aardse, zou ik haast zeggen, zijn wij in de manieren waarom wij omgaan met het woord van God thuis. In de vakantieperiode misschien ook wel. In ons gezin. voor onszelf, de rust die we zoeken om ons leven in het licht te zetten van het woord van God. Dus hebben wij nou dezelfde attitude als de dichter. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. En ik hoop dat u voelt, hè, vanuit het offer van Jezus moeten we zeggen, dit heeft helemaal niets te maken met een wettisch christendom of zo. Nee, het is door het inzicht van God gekregen dat de dingen kunnen groeien in zijn leven. Dat hij ook de rust vindt om op God te vertrouwen. En zijn leven aan de Heer te geven. En ik denk toch ook wel dat velen van ons dat wel herkennen. Want waar het woord van God open gaat, daar hoeven we niet meer alleen en vooral naar onszelf te kijken. Dan mogen we kijken naar Jezus. En alles waar we last van hebben, bij hem neerleggen. En dan kunnen ook andere bijbelgedeelten, hè, vanuit zijn persoon, zo'n bijbelgedeelte als dit. Je weet toch wel en je gelooft toch wel dat God erbij is, hè, wat je meemaakt. En dat hij je kent, Psalm 139. Of dat zijn oog op jou is, Psalm 32. Of dat jouw tranen geteld zijn, Psalm 57. Of dat Jezus onze zonden wil vergeven. Vanuit zijn persoon vallen dat soort bijbelgedeelten op zijn plek. En die zal ons helpen om rust te vinden en vrede bij God. Dan zijn we daarvan overtuigd en minstens zo belangrijk zijn we daar ook voldoende mee bezig. Dat woord van God aan het woord te laten in ons leven. Het laatste punt dat we bekijken vinden we dan in vers 8. En je mag denk ik zeggen dat vers 8 een soort van samenvatting is van wat we tot nu toe gevonden hebben. Want al die dingen die we op het spoor kwamen. Tijd nemen om je vertrouwen op God te stellen en ruimte maken van binnen. Vers 1. Bewust leven vanuit die relatie die God in eerste instantie met jou is aangegaan. En daarop reageren. 2, 5 en 6. Breken met dingen die niet goed zijn en je bij God vandaan halen. Vers 3 en 4. Inzichten van God toepassen in je leven. Vers 7. Komt eigenlijk samen in toch wel een hele mooie zin van vers 8. Steeds houd ik mijn Heer voor ogen. Ik ga met mijn Heer door het leven, betekent dat. Want niet door de omstandigheden, niet door mezelf, maar met hem aan mijn zijde. Als ik hem maar heb, dan wankel ik niet. En ja, lieve mensen, dan blijft het een mysterie. Als er echt onrust is in je leven en je kunt deze toon treffen, dat is uiteindelijk iets dat we krijgen van God. Dat is helder. En tegelijkertijd, als wij nou oefenen in de dingen die de dichter ons voorhoudt, die dingen die we net op het spoor zijn gekomen, dan kan God dat ook wel gebruiken. Om ons hem te laten zien, te laten groeien in geloof en vreugde te vinden in hem alleen. Als je het allemaal nog eens even rustig op je in laat werken, dan kun je je afvragen, hoe komt het nou dat de dichter dit weet? En dat is eigenlijk een tamelijk eenvoudige vraag. Dat heeft namelijk enkel en alleen hiermee te maken met wie God is, volgens deze dichter. Weet je, prachtig, door de hele psalm heen merk je, God is volgens de dichter een God van het verbond. Een God die verbinding zoekt en daar alles voor over heeft. Hij kent hem als de Heere. Als degene die zich trouw heeft betoond door de geschiedenis heen. En als ik dat zo op mij in laat werken, dan denk ik dat wij als gemeente van Jezus, die God in het hart hebben gezien in zijn Zoon, weten van de trouw van Jezus tot aan het dood van het kruis aan toe. Weten van Gods zorg. Ik ben met je alle dagen van je leven. Dat wij alle reden hebben als gelovigen vandaag deze dichter bij te vallen in zijn belijdenis. Om u, Heer, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Keer ik nog heel even terug naar waar het in het begin over ging. Want het is toch waar, hè, dat wij mensen die leven naar Pasen. Dat wij mogen geloven met elkaar. En dat wordt wel eens aangevochten, maar we mogen dat geloven met elkaar. Dat zelfs de dood, en dat is voor de meesten van ons toch de grootste vijand. Zelfs de dood ons niet kan scheiden van de liefde van God in Christus. Nou, als het dan voor ieder die gelooft zo is, dat zelfs de grootste vijand ons geen schrik meer hoeft aan te jagen omdat hij overwonnen is, Dan mogen we daarin proeven natuurlijk. Dat alles wat ons kopzorgen baart. Ons eigen leven wat daarin speelt. Zonde, zorgen. Dat niet het laatste woord hoeft te hebben in ons leven. Nee, het laatste woord is voor wie gelooft in Jezus aan de liefde en de almacht van onze God. Die ons niet loslaat, maar die ons trouw is gebleven en trouw zal blijven. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Ik voel me daarom veilig en beschut. Geliefden, ik vind het rijk dat God ons via een, je zou het kunnen zeggen, zoektocht door het leven van deze dichter, ervaringen die hij heeft opgedaan in dit leven, ons voorhoudt hoe wij van onze kant ook God kunnen zoeken. Laten we de dingen die hij ons voorhoudt ook oefenen. En vraag je gewoon af, is dit er in een van de vier elementen iets waar wat haakt in mijn leven, waar ik misschien wat mee moet of kan? Laten we kortom met de Heer voor ogen leven. Proef in het feit dat God ons ook dit lied geeft, dat hij weet dat het leven hier niet altijd meevalt. Proef er vooral ook in dat hij verlangt om ons de vreugde in hem te geven. Laten we daarin Gods goedheid opmerken, zeker vanuit de vervulling van deze psalm in onze Heer. En laten we, als we dat verlangen kennen om met die God voor ogen te leven, ook nu rust zoeken. Stil worden. En dan met elkaar zingen deze psalm en ons zo toewijden aan onze God. Amen.